Straks na de prediking en het inleidend orgelspel zingen we uit het Gebed des Heren, gezang 5, de versen 7, 8 en 9. Op de borden zal staan 8, 9 en 10, want dat heb ik opgegeven. Maar bij nader inzien schuiven we één versje terug. Vers 7, 8 en 9 van het Gebed des Heren, straks na de prediking. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Gemeente, het eerste en het laatste van het geloof is het gebed. Ik bedoel dit. Als je als klein kind in contact komt met het geloof, dan begint dat meestal met het gebed. Voordat je het Bijbelse verhaal ook maar kunt begrijpen, enigszins kunt begrijpen, heeft je moeder of je vader of allebei je geleerd om je handen te vouwen en te bidden. Zo ontstaat er contact tussen de mens en God. Er zijn heel veel mensen die in hun leven, al ouder wordend, de Bijbel dichtlaten, nooit of zelden meer naar de kerk gaan. Maar als je die mensen ontmoet, zullen ze zeggen: bidden, dat doe ik nog. Bidden is dus het eerste en het laatste van het geloof. Maar bidden is nog niet echt makkelijk. Bidden moet je eigenlijk wel leren. Ik ontmoet regelmatig oudere mensen die zeggen: ik vind het moeilijk om in het bidden me te concentreren. Om me echt op God te richten. Om het tot de hoofdzaken te bepalen. Om niet aan een heleboel andere dingen te denken. Op een school in de Beverwaard, waar ik ook woon, op een lagere school, een basisschool, vroeg ik aan kinderen in de klas: waar bid je zo al voor? Er werden een heleboel dingen genoemd. Om kracht om je werk te doen, om genezing voor iemand in je familie die ziek is. Maar vooral kinderen met een Afrikaanse achtergrond, die zeiden tegen mij: als ik bid, dan bid ik ook tegen de duivel. Want je moet het kwaad, je moet de duivel proberen uit je leven te houden. En het gebed is een machtig wapen. In het schriftgedeelte van vanavond komen de discipelen bij de Heer Jezus met een vraag. Ze vragen aan hem: Heere, leer ons bidden. Gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Het is toch wel raar dat die discipelen bij hem komen en vragen: Heere, leer ons bidden. Want ze konden natuurlijk al lang bidden. Ze waren als Joodse jongetjes opgevoed. Nou ja, met de paplepel hadden ze het gebed meegekregen. Maar ze vragen nu in een heel speciale situatie opnieuw aan de Heer Jezus: Heere, leer ons bidden. Waar komt die vraag op dit moment vandaan? Nou, als je dat eerste vers van Lucas 11 ziet staan in de omgeving van Lucas 10 en Lucas 11, dan kun je het een beetje voorstellen. De discipelen waren door de Heer Jezus uitgezonden geweest om het evangelie te verkondigen. En ze stonden in het volle leven. Ze kwamen mensen tegen die tegen hen ingingen. Ze kwamen boze geesten tegen en ernstige ziekten. Ze kwamen grote problemen tegen. En ze vroegen zich af: hoe moeten we bidden? Ze zagen de Heer Jezus en hoe de Heer Jezus kracht had tegen de boze geesten en tegen het kwade en tegen de ziekte. En ze zagen ook dat Jezus een heel intens gebedsleven had. Hij ging elke dag de stilte in om met zijn Vader te spreken. En zo komen ze bij hem en ze zeggen: Heere, leer ons bidden. We hebben het zo nodig. We zien uw volharding en uw kracht. U hebt ons uitgezonden. Dat we staande zullen blijven in dit leven, daarbij hebben we nodig dat we goed bidden. Dat we op de juiste manier gericht zijn op God. Heere, leer ons bidden. Vanavond kijken we samen met de discipelen wat de Heer Jezus daarop antwoordt. Want ook voor ons is het heel goed dat we telkens opnieuw leren om te bidden. Je moet dat steeds weer leren. En Jezus zegt tegen hen: wanneer gij bidt, zeg dan onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Misschien dat jullie, dat u, dit gebed elke dag wel bidt. Maar besef je dan wel dat wat Jezus zijn discipelen hier leert, ja, wel heel radicaal is. Jezus zegt: van mij moet je leren, als je werkelijk goed wil bidden, als je daar kracht uit wil putten, dat je dan in dat gebed je radicaal en alleen op God en zijn wil en zijn rijk en zijn naam moet richten. Ik weet niet hoe het met jullie, met u is, maar bij mij is het vaak zo dat ik in een bepaalde situatie met een hele berg gedachten begin aan het gebed. Nou ja, en dan ga je binnen. Maar Jezus zegt: voordat er iets van jezelf bij is, richt je dan geheel en al op mijn Vader. Op je hemelse Vader, die ook jouw Vader is opwille van mij. Onze Vader. Je zou kunnen zeggen, dat begin van dat gebed des Heren lijkt ook wat op het begin van de 10 geboden, waarin ook wordt gezegd dat we ons moeten en mogen richten op die ene God. Er zijn veel goden, er zijn veel machten, er zijn veel krachten die aan ons trekken, en er zijn veel wegen en verleidingen, maar één God. En Jezus zegt: als je bidt, richt je dan op hem. Onze Vader in de hemel, uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En vraag dan niet van alles en nog wat, ja, daar mag je ook mee aankomen, maar vraag in de eerste plaats wat echt nodig is. En wat is nodig? Nodig is dat je bidt om brood en vergeving. Dagelijks brood, genoeg om van te leven. Kracht voor je lichaam en voor je ziel. En vergeving heb je ook nodig. Want als je geen vergeving krijgt, ja, dan wordt het leven zwaar. Dan krijg je steeds meer mee te dragen, want dan heb je het pakje van gisteren bij je, en van eergisteren, van vorige week en van vorig jaar. Al die lasten draag je dan mee, dan wordt het leven steeds zwaarder als je je verleden meeneemt. Maar Jezus zegt: richt je radicaal op mijn Vader en bid dat je het verleden bij hem mag achterlaten en dat je voor vandaag alleen hoeft te dragen wat je vandaag van hem krijgt. In zijn kracht, brood, vergeving. En dan komt de Heer Jezus, en daar wil ik vanavond met u op doorgaan, bij die bede dat hij zegt: vraag dan aan mijn Vader en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking, in beproeving, dat is ook een vertaling van dat woord. De vraag is: wat is dat? Verzoeking. Beproeving. Wij hebben er allemaal mee te maken, of je jong bent of oud. Ieder moment van het leven sta je op een splitsing. Moet je een keus maken. Doe ik dit of doe ik dat? Soms weet je niet eens wat goed is en wat kwaad. Soms weet je het wel. Dan moet je kiezen tussen het goede en het kwade. Steeds sta je op een kruispunt. Want God heeft ons in de wereld gezet. En in die wereld moet je iedere dag kiezen. De eerste hoofdstukken van het boek Genesis leren ons dat de Heere God de mens geschapen heeft in verantwoordelijkheid. Je bent op de wereld neergezet en je zit niet aan een touwtje aan de hemel, in de hemel vast als een soort marionet. Maar je moet telkens kiezen. Er zijn wel eens mensen die zeggen wat raar dat God in die tuin, in die hof van Eden, die ene boom had neergezet. Als hij dat nu niet had gedaan, als hij daar nou alleen maar bomen had neergezet, ja, waar je verder geen kwaad mee kon, dan was er toch niks gebeurd. En als God er dan niet voor had gezorgd dat daar ook een slang was, maar als hij, nou ja, zeg maar, echt een paradijs had geschapen waar je geen kwaad kon, zeg maar. Ja, God heeft dat niet gedaan. Want God heeft een mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis met verantwoordelijkheid. De mogelijkheid om te kiezen. Zo heeft de Heere God ons in de wereld gesteld. En als hij later zijn volk uitverkiest, Israël, dan is dat volk altijd een volk te midden van alle volken. Ik bedoel dit. Het is niet zo dat dat volk ergens in een fijn reservaat met een muurtje eromheen kan leven. Of op een wolk zo'n beetje halverwege de hemel wordt weggevoerd. Nee, het volk leeft altijd te midden van. Te midden van Egypte. Te midden van Babel. Te midden van Perzië. Te midden van allerlei volken in de verstrooiing. En als je zeg maar 4000 jaar geschiedenis van het volk Israël overziet, dan heeft dat volk maar hele korte periodes een beetje bij elkaar gewoond. Echt rustig rondom Jeruzalem. Maar meestal, altijd was het of zelf verstrooid, of leefden andere volken midden tussen hen. En in feite is onze situatie ook zo. Je zou wel eens kunnen denken, ik ga een beetje apart wonen. Ik ken ook verschillende mensen die in de Randstad hebben gewoond, net zoals u en ik. Maar die op een gegeven moment zeiden, ik ga wonen op de Veluwe. Daar heb je van die fijne dorpen waar iedereen zo'n beetje van hetzelfde geloof is. En dan leef je daar een beetje, ja, rustig. Maar ik heb die mensen ook wel eens later gesproken en gezegd, ja. Dan zeiden ze, ja, we dachten dat we daar een stukje hemel op aarde zouden vinden. Maar waar je ook gaat wonen, je woont in de wereld. Zo heeft God ons, net als Israël, verstrooid in de wereld. En dat betekent dus, ja, dat je voortdurend andere stemmen hoort, andere wegen ziet, uitdagingen en verleidingen. Het leven is vol van verzoeking. In de geschiedenis van Jezus leren we trouwens ook, ja, dat als je een kind van God bent, en als je God wil volgen, en als hij je leidt door zijn geest, dat je dan ook de duivel tegenkomt. Toen Jezus gedoopt werd en daarna door de geest geleid verder wandelde, werd hij door de geest in de woestijn gebracht en daar kwam hij de duivel tegen. En juist als je de Heer Jezus wil volgen, als je wil leven als een kind van God, als je serieus bent in contact met de hemelse Vader, dan kom je gewoonweg de duivel tegen. Daar kun je vergif op innemen. De duivel kom je tegen. Altijd weer. Geldt voor ons ook. En Jezus heeft gezegd in zijn gebed, Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, Vader, ik bid u niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Als Jezus voor u, voor jou, voor mij bidt, zegt hij niet, Heer, ik vraag u, Vader, ik vraag u dat u hen wegneemt, dat u hen opsluit in een mooi doosje, dat u hen, ja, zeg maar, buiten de wereld bewaart. Nee, dat vraagt Jezus niet. Hij vraagt juist van zijn hemelse Vader dat wij gewoon blijven waar we zijn, in die wereld. Nou ja, dat maakt het niet gemakkelijk, want in die wereld is het kwaad. Trouwens, in de wereld is niet alleen het kwaad, in onszelf is ook het kwaad. Daar kom ik zo meteen uiteraard op terug. In ieder geval is het dus zo dat waar je je ook bevindt, er voortdurend verzoeking is. Jezus zegt: bid en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wat voor verzoekingen zijn er in dit leven? Laat ik er een paar noemen. De eerste verzoeking is toch wel dat je denkt dat je zonder God kunt. Ik denk aan Genesis 3 dat we vanavond lazen, waar Adam en Eva worden geprikkeld door de duivel, die in feite zegt: God wil niet dat jullie God worden. Kom maar, doe het maar, grijp het maar. Je kunt zonder God. In onze tijd is dat misschien ook wel een heel grote verzoeking. Er wonen steeds meer mensen om je heen, ook in je eigen familie, die het zeggen, of in ieder geval het voorleven, en je uitdagen en zeggen: waarom zou je het niet zonder God doen? Wij waren deze zomer, omdat een van onze kinderen daar woont, op vakantie in Spanje. En we stonden op een camping, of trouwens op verschillende campings, waar ouderen stonden, zeg maar 55-plussers, een hele zomer lang of een hele winter lang, zo'n beetje een heel jaar lang. Verschillende van hen ben ik aan de praat geraakt. En als ze dan horen dat je dominee bent, dan gaat het natuurlijk soms wat verder. Maar de meesten zeiden: ja, we zijn vroeger wel in de kerk geweest, maar ja, we leven nu zo en zo gaat het ook. Van God losraken. Dat is een grote verzoeking. Om de dingen in je leven zonder God te gaan doen. Er is nog een verzoeking. En die verzoeking die komt vooral op je weg als er lijden in het spel is. Als je geestelijk of lichamelijk moet lijden, wordt er aan je getrokken. De apostel Petrus wist daarvan en hij schrijft daar ook over in zijn brief. Als hij zegt: als je moet lijden, dan gaat de duivel rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Als je moet lijden, als je pijn hebt, als je verdriet hebt, als je geestelijk door de diepte wordt heen gehaald, dan is het gevaar groot dat je van God afraakt. Deze week nog was ik op bezoek bij een oude zeeman. En hij werd heel oud en we hadden een fijn gesprek. En ik zei tegen hem: door uw leven op zee, is daardoor uw geloof versterkt of is het minder geworden? Hij zei: zal ik u iets vertellen, een eerlijk verhaal? Hij zegt: we waren een keer in konvooi aan het varen, in de Persische Golf, en het schip voor ons voer op een mijn. Vele mensen sprongen van dat schip. Ik stond aan het stuur, aan het roer. En ik kon en mocht niet uitwijken. Ik voer gewoon rechtdoor. vanaf dat moment dat ik zoveel leed zag waar ik zelf midden doorvoer, heb ik het kinderlijk geloof losgelaten. Lijden kan je in verzoeking brengen. Ook mooie dingen kunnen je in verzoeking brengen. Misschien wel de mooiste gave die God ons geeft. Ik vind een van de mooiste gaven die God ons gegeven heeft, dat we kunnen praten. Dat vinden we ook trouwens het mooiste. Als je een klein kind hebt, dan doe je er gewoon alles aan om dat eerste woordje er zo spoedig mogelijk uit te krijgen. Papa, mama. En voordat je het weet, dan plet zo'n kindje de oren van het hoofd. Maar je vindt het prachtig als een kind gaat spreken. Het is heel mooi als je kunt praten met elkaar. Een grote gave van God dat wij de dingen onder woorden kunnen brengen. Maar de woorden zijn tegelijkertijd, de spraak is tegelijkertijd een enorme verzoeking. Want al pratend kun je iemand voor zijn leven lang kwetsen. Al pratend en roddelend kun je mensen een enorme trap nageven. Al pratend kun je mensen vermoorden. Dat is onvoorstelbaar. De kracht en de misbruik, het misbruik van het woord. Een van de andere grote gaven van het leven is dat God ons zo geschapen heeft dat we kunnen liefhebben. Dat je verliefd kunt worden op iemand. Dat je in vuur en vlam voor een mens kunt gaan staan. Dat je zo'n groot verlangen gaat krijgen dat je denkt, met die wil ik mijn leven lang delen. Liefde, passie, een geschenk uit de hemel. En tegelijkertijd weten we allemaal dat liefde ook zo gevaarlijk kan zijn. Want liefde is niet alleen agape, trouw, maar liefde is ook eros, begeerte. En dat hoort er allemaal bij. Maar voordat je het weet, ben je daar heel verkeerd mee bezig. En wandel je bij God vandaan. Er zijn heel veel gaven van God die tegelijkertijd een verzoeking inhouden. Macht bijvoorbeeld. En verantwoordelijkheid. Dan ben ik weer terug bij Genesis 1, 2 en 3. Waar God de mens verantwoordelijkheid geeft. En macht. De mens mag heersen over de dingen. Maar direct als je macht krijgt, heb je ook de verleiding om die macht te misbruiken. Jezus zegt, als je bidt, bid dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze zonden en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Als ik deze bede zo op me laat inwerken, dan komt er wel een vraag bij mij boven. Namelijk de vraag, van wie komt de verzoeking? Waar komt die verzoeking vandaan? Als Jezus zegt, bid tot mijn Vader, leid ons niet in verzoeking. Komt die verzoeking dan van God? Hoe zit dat precies? Andere mensen zeggen, nee, de verzoeking komt van de duivel. En anderen zeggen, nee, het komt van onszelf. Als je er goed over nadenkt, geloof ik dat het alle drie wel waar is. In de eerste plaats heeft verzoeking te maken met onszelf. Onze neiging. Wij zijn geneigd om God en onze naaste te haten. Dat is onze natuur. We zijn geneigd tot alle kwaad. Zo zitten we in elkaar. We worden erheen getrokken. We doen het graag. Kijk maar naar de films waar mensen naar kijken. Die gaan altijd over het kwaad. Hoe spannender, hoe beter. We worden erheen getrokken. Het is onze neiging om het kwade te doen. Dus verzoeking heeft te maken met onszelf. Maar verzoeking heeft ook te maken met de boze. Dat leert de Bijbel ons ook en dat ervaar je ook. Daarom hebben die kinderen in de Beverwaard gelijk als ze zeggen, je moet bidden tegen de duivel, want je voelt soms dat hij aan je trekt. Ja, verzoeking komt ook van de duivel. Maar de Bijbel leert ons ook dat verzoeking niet buiten God omgaat. Hij laat ons in de wereld. Hij geeft ons vrijheid. Hij brengt ons op wegen en op twee sprongen. Dat is zijn raad. En daarmee brengt hij ons in beproeving. Het gaat niet buiten hem om. Maar, en nu gaan we een stap verder. Hij leidt ons er niet in om ons los te laten. Nee, de Bijbel laat ons juist zien dat hij heel dicht naast ons staat in die beproeving, in die verzoeking. Daarom is een van de eerste dingen die in de evangelie beschreven zijn, dat Jezus in verzoeking wordt gebracht. Jezus die heel dicht naast ons staat, die met ons wil zijn, van wie wij het eigendom mogen zijn in leven en in sterven. Jezus is in de verzoeking gebracht. Hij is bij de duivel gebracht. Hij heeft daar in stand gehouden. Maar die verhalen in de verschillende evangelieën, zoals we ze vanavond uit Lucas lazen, willen ons erbij bepalen dat als we in verzoeking komen, hij, de Heere Jezus Christus, heel dicht naast ons staat. Hij is ook in verzoeking gebracht. Hij heeft daarin staande gehouden. En op het moment dat je voelt dat er aan je getrokken wordt, mag je weten, hij is dichtbij. Het gaat niet buiten hem om. Het is ook zo machtig dat er verschillende gebeden zijn van Jezus, bewaard zijn gebleven, die over verzoeking gaan. Zoals Jezus die zegens tegen Petrus zegt, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u willen ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En in het Johannesevangelie, die bekende tekst die ik al aanhaalde, Heere, ik bid u niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. En als er staat dat Jezus aan Gods rechterhand zit en voor ons bidt, dan mag je er zeker van zijn dat hij dicht bij ons is. En dat hij ons wil bewaren. Biddend wil bewaren. Verzoeking gaat niet buiten hem om. Hij laat ons niet ergens in een stad of in een bepaalde situatie zwemmen. Hij is bij ons. En hij omvat de verzoeking. Zoals Paulus het schrijft in 1 Korinthe 10. Een verzoeking, daar zal God voor hoeden, zal nooit bovenmenselijk zijn. God zal bij je blijven en zal ervoor zorgen dat je geen verzoeking krijgt die je niet aan kunt. En als je in verzoeking wordt gebracht, zal hij zorgen voor de uitkomst. En ervoor zorgen dat je het dragen kunt. En dat je, zou ik willen zeggen, kiezen kunt. En op de goede weg kunt terugkomen. Jezus zegt, bid en leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Gemeente, wat staat ons te doen? Ons staat te doen dat wij iedere keer weer, net als de Heer Jezus, ons radicaal richten op de hemelse Vader. Zoals een bergbeklimmer ervoor zorgt dat er een anker is dat vast is boven op een plaats waaraan je je kunt optrekken. Zo mogen wij weten dat er een anker is dat veilig is en vast. En we mogen ons eraan optrekken. Onze Vader. In elke situatie van het leven. In elke verzoeking. U alleen. Dat is het eerste. Houd contact met boven. Wees waakzaam en nuchter. En durf te kiezen. De Heer Jezus spreekt ergens de radicale woorden: als je hand je tot zonde verleidt, kap hem af en gooi hem weg. Ik vind dat een prachtige tekst. Niet dat ik het doe, zoals u ziet, maar ik hoor daarin dat Jezus zegt: als je voelt dat er verzoeking is, kap dan op tijd. Ga niet te ver die weg in. Je moet ermee kappen, elke dag. En als je dat doet, radicaal naar boven kijken. Radicaal je richten op zijn wil, zijn naam, zijn koninkrijk. Vragen om kracht. Dan krijg je ook de kracht om te kappen. Met de weg van de verzoeking. En tenslotte dit. Als je op die weg van die verzoeking gaat. Zie dan wie daar voor je uitloopt. Jezus heeft talloze verzoekingen doorstaan. Heeft de duivel overwonnen. Is de weg, de waarheid en het leven geworden. En als je dus op de weg van de verzoeking bent, kijk dan naar hem die het kwade heeft weerstaan. Hij wijst ons de weg. Hij gaat ons voor. Hij geeft ons de kracht om het goede te kiezen. En hij is degene die, als we dan toch eens een dwaalweg inslaan, ook ons weer thuis brengt bij de Vader. Amen.